Hij wil vandaag ons roepen. Hij wil ook ons inschakelen in zijn plan. Hij wil ons betrekken in wat hij van oorsprong met mensen voor heeft. En dan is Jezus ons voorbeeld. Wij zijn geroepen om in de voetstappen van Jezus te gaan treden. En God wil ook dat wij helemaal loskomen van slavernij, van zonde. Dat we loskomen van elke duisternis. Dat we op onze plaats komen in het Koninkrijk van God. En dankzij Jezus is dat ook mogelijk. Dankzij Jezus mogen we leven in dat Koninkrijk van God. En mogen we uitgroeien tot mensen, volmaakte mensen Gods. Waar de schepping met rijkhalsend verlangen naar uitkijkt. Jezus is ons voorbeeld. En vanmorgen kijken we vooral naar Mozes. Daar kunnen we ook van leren. Zijn leven is ook een voorbeeld voor ons. Ik ga even kijken naar hoe gaat dat dan bij Mozes? Hoe roept God Mozes? God die ziet hoe de Israëlieten lijden en trekt zich hun lot aan. Maar zien de Israëlieten wat God aan het doen is? Nou, twee mensen die zien daar iets van. Dat zijn Amram en Jochebed. Dat zijn de ouders van Mozes. Zij zien iets van wat God aan het doen is. Want als ze Mozes als babytje in een mandje op de Nijl laten drijven, dan wordt Mozes op een hele wonderlijke manier gered. En hij wordt gered uit de macht van de Nijl, van de dood. Ondanks de dreiging van Farao, maar Mozes wordt gered. En dat is Gods werk. Je kan denken, ja, dat is maar klein. Voor zo'n heel volk is het dan nog niet opgelost. Maar daar is God begonnen. En Mozes, die groeit op, die krijgt een opvoeding aan het Egyptische hof bij de farao. En dan staat er, hij werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. En toen hij 40 jaar was, kwam het in zijn hart op om naar zijn broeders om te zien. Dat verlangen, dat heeft God in zijn hart gelegd. En op een dag zag hij dat een van zijn broeders werd mishandeld door een Egyptenaar. Waarop hij de man wie dit onrecht werd aangedaan te hulp schoot. En wraak nam door die Egyptenaar te doden. Hij meende, Mozes meende, dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden. Maar ze begrepen het niet. En Mozes die had iets in de gaten dat God door zijn toedoen het volk wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet. Kun je afvragen ook van, was het wijs om zo'n Egyptenaar dood te slaan? Nou, ik geloof het niet, want God die werkt niet met geweld. En Mozes moet dan vluchten overhaast naar Midian en daar wordt hij schaapherder. En dan kun je denken, wat is er nou over van Gods plan? Wat is er over van die roeping van Mozes? Heeft God zich vergist? Mozes toch te impulsief? Nee. 40 jaar lang is die schaapherder. En dan lijkt het alsof er niks gebeurt. En toch gebeurt er wel wat, want God bereidt hem voor in het verborgene. God bereidt hem voor op zijn leiderstaak. Hij werkt in zijn hart. Hij maakt hem los van dat geweld en van die impulsiviteit. En later staat er van Mozes dat hij een zachtmoedig mens is geworden. En dat heeft God in hem gedaan. En dan als Mozes 80 is en de schapen hoedt bij de Sinaï, dan spreekt God opnieuw tot Mozes. Vanuit een brandende braambos spreekt hij tot hem. Mozes, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is. Ik heb hun jammerklachten gehoord. Ik weet hoe ze lijden. En daarom stuur ik jou nu naar Farao. jij moet mijn volk uit Egypte wegleiden. Weet je wat? Hij was 80. En dan roept de Heer je opnieuw. Ik stuur jou. Ooit koos Mozes ervoor om niet te doen alsof hij een zoon van de dochter van Farao was, van de prinses. En terugkijkend zegt de Hebreeën schrijver dan, hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. God had hem 40 jaar geleden geroepen. 40 jaar geleden. Hij had hem geroepen als leider van het volk Israël. Maar wat is zijn leven anders geworden? Stel je voor, 40 jaar lang al schaapherder. Wat heeft hij moeten vechten tegen teleurstelling? Tegen minderwaardigheid? Wat zal hij in die tijd gebeden hebben van God, U heeft toch destijds tot mij gesproken. Hoe gaat u dat alsnog in mijn leven realiseren? Gaat het nog gebeuren? Of is dat doodslaan van die Egyptenaar, is dat zo'n belemmering dat het nou helemaal niet doorgaat? Het verlangen blijft bij Mozes. Hij houdt zijn blik gericht op het plan van God. En dan spreekt God op dat moment bij die braambos. En ik denk dat spreken van God een antwoord is van God op het verlangen en op de gebeden van Mozes al die jaren lang. En God zegt, ga, ik stuur jou. Nu is het de tijd. Die braambos, die stond in brand. En die verteerde niet. Maar wie is er nog meer bij die braambos? God spreekt, Mozes is daar. Er is nog iemand. Dat is de duivel. En je ziet dat vaker als in de Bijbel. Als wanneer God spreekt, wanneer hij mensen roept, wanneer er een kantelpunt is in het plan van God, dan is de duivel daar ook meteen bij. Die wil met misleiding komen, die wil met leugens komen, om dat plan van God me niet door te laten gaan. Ook hier bij Mozes. Want waar komt die duivel dan mee, daarbij die braambos? Met verwerping. Mozes die zegt dan, ja, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Oh, hij herinnert zich nog zo goed die gevoelige tik op zijn neus 40 jaar geleden. En dan nu naar de farao. Hij ziet me aankomen. Misschien ken je ook wel zulk soort gedachten. Heer, roept u mij? Wie ben ik nou helemaal? Ik kan het niet, ik durf het niet. Ik heb misschien zulke grote fouten gemaakt in mijn leven, uitglijers. Mozes moest loskomen van al die negatieve gedachten, van die teleurstellingen, van die geest van verwerping die hem maar inactief wilde houden. En ik vind het mooie, God veroordeelt Mozes niet, maar God zegt, ik zal bij je zijn. En dat is zo'n belangrijk fundament. Je mag de hele preek vergeten, maar als je dit onthoudt, ik zal bij je zijn. Dat is zo'n belangrijk fundament. Als je leeft je geloof vanuit het besef, God is bij me. Hij heeft me lief. Hij is genadig. Hij laat me niet in de steek. En hij kijkt over mijn fouten heen. Later zegt Paulus, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Ik zal bij je zijn. Nou, die belofte hebben we vandaag ook nodig. Als je vecht tegen verwerping, als je zoekt, Heer, wat is mijn roeping nou in de gemeente? Hoe mag ik daar mijn plaats innemen? Als God je roept als medewerker in zijn plan. Hij wil naast je zijn. Hij wil naast je staan, bij je zijn. Hij wil je weerbaar maken tegen al die leugens van Satan die ook in je oren terechtkomen. God roept je. Hij keurt je waardig. De Bijbel staat, onze bekwaamheid danken we aan God, niet aan onszelf. Dan komt de duivel met nog iets. Hij komt met twijfel. Twijfel over de relatie tussen Mozes en God. En Mozes die vraagt dan, ja, wat moet ik zeggen als het volk vraagt van, wat is de naam van die God? Dat is best wel een eerlijke reactie van Mozes. God, ken ik u eigenlijk wel? Weet ik wel wie u bent en wat uw wezen is, wat uw karakter is? Dat is ook belangrijk voor ons. Ken ik echt God? Welk beeld van God heb ik meegekregen? Ervaar je dat in God geen enkele bedreiging is, geen enkel spoor van duisternis en negativiteit? Kijk, als je zoekt naar je persoonlijke roeping, je zoekt naar dienstbaarheid in de gemeente, dan is je persoonlijke relatie met God is het allerbelangrijkste. Niet je menselijke talenten, wat je allemaal kunt en weet ik wat. Nee, maar hoe is jouw relatie met God? Van dag tot dag. Hoe is jouw relatie met zijn Zoon, Jezus Christus? En als Mozes dat dan zo zegt, hè, van wat is de naam van die God? Opnieuw, God verwijt hem niet. God bemoedigt Mozes juist. Hij laat iets heel wezenlijks van zijn karakter zien. Ik ben die ik ben, zegt God dan. Ik zal er zijn. God verandert niet. En zijn gedachten, ook over Mozes en over het volk Israël, die veranderen niet. Die zijn onveranderlijk positief. Mozes, predik nou die naam van God. Predik nou dat karakter van God aan het volk van Israël. Getuig tegen hen. De Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd, ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan. En ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende van Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. Geweldige woorden. Dan denk je, Mozes, hier kun je het mee doen, hè? Maar opnieuw komen er weer twijfelgedachten. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me willen luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Kijk, dat is een truc van de duivel. Om je aandacht te richten op anderen. Wat zullen zij wel niet zeggen? Wat zullen mensen wel niet zeggen? Maar is jouw roeping, hoe groot, hoe klein het ook is jouw roeping afhankelijk van wat men zegt of van wat God zegt? Maar God die is opnieuw niet veroordelend. God die is erop uit om Mozes te bevestigen. En hij geeft hem dan 3 tekenen. Allereerst vraagt God aan Mozes, wat heb je in je hand, joh? Een staf? Gewoon een oude stok? Gooi hem op de grond, zegt God. God geeft op die manier aanschouwelijk onderwijs. En die staf, dat wordt dan een slang. En Mozes schrikt, deinst achteruit. Maar God zegt, loop nou niet weg, maar grijp die slang bij zijn staart. En weet je wat bijzonder is? Het bijzondere is niet dat die staf een slang wordt. Want dat doen die tovenaars van Egypte, van farao, die doen dat later ook. Die kunnen dat kunstje ook. Jannes en Jambres heten ze. Maar het bijzondere is dat als Mozes die slang bij zijn staart grijpt, die slang, het beeld van Satan, dat die ondergeschikt wordt aan Mozes en dat het weer gewoon een stok wordt. God geeft hem de autoriteit om die slang te overwinnen. En wat was het symbool van de Egyptische godsdienst? Was een slang. Python. En in het nieuwe verbond zegt Jezus: ik heb jullie macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie zal kunnen schaden. Dat zegt Jezus. Zo liggen de verhoudingen in de onzienlijke wereld, volgens de Heer Jezus. En het is zo belangrijk om die gedachte van de Heer diep in je hart te laten landen. Van: het is niet zo dat de duivel machtiger is dan Jezus. Nee, wij mogen in zijn naam die slangen en schorpioenen, beelden van machten der duisternis, mogen we vertrappen. En mogen we de kracht van de vijand verbreken. Dat is het eerste teken wat Mozes geeft, of wat God geeft aan Mozes. Maar God geeft nog een teken aan Mozes. Die zegt: steek je hand nou zo eens in je kleed, in je jasje. En als hij dan zijn hand eruit haalt, dan wordt die hand melaats. Doe het nou nog eens, zegt God. Mozes doet dat. En zijn hand is weer gezond, normaal. Dus God wil hem laten zien, zelfs ziekte, zelfs melaatsheid, het is geen probleem voor God. En God die geeft nog een derde teken. Als ze je nog niet geloven, giet dan wat Nijlwater over het land en het zal bloed worden. Dus die Nijl, verbonden met die Egyptische godsdiensten, die Nijl die zoveel jongetjes om heeft gebracht, die Nijl waar ik je uit gered heb, 80 jaar terug, is geen probleem. Mijn macht is groter, zegt God. En dat geldt ook voor ons. Alles waar de vijand mee aankomt, waar die je mee wil obsederen en wil verlammen, daar wil de Heer ons helemaal van losmaken. Hij wil je buiten het bereik van die slang brengen, zoals er in Openbaring staat. En kijk daarom niet bang naar de slang, naar wat de duivel allemaal doet. Maar kijk in de ogen van God de Vader. Dan kom je los van angst. Zijn volmaakte liefde sluit alle angst uit. Dan denk je, geweldig hè. Dat de Heer hem bemoedigt, dat de Heer hem drie bijzondere tekenen geeft, wonderen. Maar toch komt de duivel nog met meer negatieve gedachten bij Mozes. Mozes die zegt: ik ben geen goed spreker. En dat is altijd al zo geweest. Kun je afvragen, klopt dat? Klopt die gedachte? Nee, want als je later in het Nieuwe Testament Stefanus hoort, die zegt later: Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaar en werd een machtig man in woord en werk. In woord en daad. Dus hij was wel een goed spreker. Alleen het zat tussen zijn oren dat hij dacht dat het niet zo was. En dat is ook een les voor ons: laten wij nooit met de leugens van Satan meespreken. Praat nooit negatief over jezelf. Van: ja, ik kan niet zo goed spreken, of ik kan dit niet. Ja, dat wil de duivel graag, dat je dat beaamt. En dat wil hij nog eens vet en dik en onderstreept aandrukken. Maar spreek nooit met de gedachte, met een negatieve gedachte mee met Satan. Ook niet als een soort grapje of zo. God is niet negatief naar Mozes, maar opnieuw roept God Mozes: ga nu, ik zal bij je zijn. En als je moet spreken, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Wat een schitterende opdracht is dat. Wat een sterke belofte voor Mozes. En die mogen we ook naar onszelf toe halen. God weet dat Mozes talenten heeft. en kennis. Hij heeft een hele opleiding gehad aan het hof. Maar God weet ook dat er meer nodig is om die Egyptenaren te overwinnen. Meer dan zijn aardse kwaliteiten die hij ongetwijfeld had. God zegt, ik ga je helpen. Want met die opleiding aan het hof van Farao, daar kom je er echt niet mee. God wil Mozes leren om te denken vanuit Gods mogelijkheden. En om te leven vanuit Gods mogelijkheden. God riep Mozes, hij riep Jezus, maar hij roept ook ons voor zijn dienst. Hij wil je zijn woord geven, zijn belofte en beleid ze dan ook. Ga ermee aan de slag. En al die punten waarin je in je leven tekort ervaart, waarvan je zegt van ja, dat kan ik niet zo goed. Of waar je op aangevallen wordt, daarvan zegt God, ik ben met je. Ik maak je wel bekwaam en sterk. Maak je daar nou geen zorgen over. Maar sta op. Ga. Laat je niet tegenhouden door wat de duivel allemaal in je oren fluistert. God die weet heel goed wat voor een weerspannig volk Israël was. Hij kent de dreiging van Egypte. Was niet mis. En toch ziet God een weg eruit. Hoe? Door Mozes, die ene man, te inspireren. Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Weet je wat inspiratie betekent? Dat is adem en lucht geven. Het heeft met ademen te maken. Mozes en het volk Israël, ze zitten eigenlijk beide vast. Op een dood punt. En menselijk gezien komen ze er niet uit. Je kan wel zeggen van ja, Mozes, wees nou een beetje flink of zo. Nee, ze komen er niet uit die slavernij. En als God niet ingegrepen had, waren ze nog lang in slavernij gebleven. Maar door Gods woord, door Gods inspiratie, komt er lucht. Komt er ruimte, komt er ademruimte. Mozes die heeft dat woord van God nodig. Want hij ziet best wel op tegen de confrontatie met Farao. En ook tegen de confrontatie met dat volk. Hij wist het nog van 40 jaar geleden dat ze dat tegen hem zeiden. Er komt echt wel veel op hem af. Want het gaat uiteindelijk om Gods woord tegenover het woord van Farao. Waarheid tegenover leugen. Geloof tegenover geweld. Jezus heeft dat ook ervaren. Jezus die heeft ook, voor Jezus was het nodig dat hij gedoopt werd in Heilige Geest. En hij liet zich ook dopen, eerst in water, in de Jordaan. En daarmee getuigt hij dat hij zijn taak, zijn roeping oppakt. En God die antwoordt dan direct door hem te dopen met de Heilige Geest. En dat was nodig, dat had de Heer Jezus nodig, om hem te inspireren op een buitengewone manier. Op een manier zoals dat nog nooit bij een mens was geweest. Zo is dat bij Jezus geweest. Intenser dan bij Mozes. En God zegt dan over Jezus, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Als God dan daarna met Jezus spreekt in de woestijn, 40 dagen lang, dan is de duivel ook daar, net als bij Mozes. En de duivel probeert Jezus te verzoeken. Hij probeert hem in de val te lokken door hem te laten zondigen, met leugens, met halve waarheden. Dus verwonder je niet, als God spreekt in je leven, als God je roept, dan is de duivel er meteen bij om ook wat te zeggen. Om het te verdraaien met halve waarheden. Zoek daarom naar geestelijk onderscheid. Van wat is nou van God en wat is nou van die duisternis? Wij hebben net zo goed als Jezus de doop in de Heilige Geest nodig. Terug naar Mozes. God bekwaamt Mozes al gaandeweg tot een groot leider. En tot een groot profeet. Nooit heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Als je denkt aan al die wetten die ze hebben gekregen, de tabernakel, de beelden die daaraan verbonden zijn, alle wijze maatregelen om dat volk te leiden. Het lied dat hij zong na de doortocht door de Schellefzee, het pleiten wat Mozes telkens deed voor het volk als ze weer eens een fout hadden gemaakt. Schitterend is dat. Je herkent die Mozes haast niet meer terug, die Mozes vanaf het begin, met al zijn twijfels en zijn minderwaardigheid. En toch, staat er in de Bijbel, lag er ook over Mozes nog een bedekking. In het oude verbond. Maar die bedekking is weggenomen in Jezus Christus. En wat moet er dan in dat nieuwe verbond nog veel meer mogelijk zijn dan alleen bij Mozes. En wat verlang ik naar die verdere vervulling en de directe inspiratie door Gods geest, net als bij Jezus. Tot slot nog één punt. Als God dan Mozes zo bemoedigd heeft, hè, die drie tekenen en dan nog meer. Dan springt Mozes niet enthousiast op en dan zegt hij, ja, ik ga hoor. Nee, dan zegt hij, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar stuur toch maar iemand anders. Dan staat er iets aparts in de Bijbel. Toen ontbrandde de toorn des Heren tegen Mozes. Zo staat het in de NBG-vertaling. En dan denk je, hoe kan dat nou? Eerst is God zo bemoedigend. Zo geduldig met Mozes. Geeft hij hem woorden, geeft hij hem die drie tekens. Is zijn geduld nou op? Is God boos? Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat God boos is. Maar doet God wel verdriet? Als Mozes zegt van, ik heb alles gehoord, ik heb die tekenen gezien, stuur nou maar een ander. Dat raakt God. Als God je ergens voor roept, iets groots, iets kleins, maakt niet uit. En als je dan zegt, nou nee Heer, kies maar iemand anders vandaag hoor. Dan tref je God in zijn hart. Ja, maar er staat toorn van God, toorn des Heren. Wat is die toorn dan? Nou, daarmee geeft de Bijbel aan dat je jezelf dan buiten het plan van God zet. Dat je jezelf buiten de bescherming van God zet. Ja, en dan als je buiten de bescherming van God terechtkomt, dan ben je een prooi voor de duisternis. Dat is het gevolg van je eigen keuze. En dat was bij Mozes bijna het geval, dat hij zei van nee, stuur maar een ander. Maar God die gebruikt geen geweld, ook bij Mozes niet. Hij dwingt hem niet van, ja, ik heb je nou al zoveel gezegd, en nou moet je, ik zal je wel een zet geven of zo. Nee. Maar het is nodig dat Mozes in zijn leven een duidelijke keus maakt. Wat doe je nou als God je zulke geweldige dingen aanbiedt? Zeg je dan alsnog van, nou laat maar. Ja, dat is voor anderen, maar niet voor mij. Stel je daarmee buiten het bereik van Gods heil, van Gods belofte. Of zeg je, ja Heer, ik vind het eng, ik vind het spannend. En, oh, ik zit nog zo te denken aan 40 jaar geleden, maar ik stap erin. Mozes, waar kies je voor? En dan opnieuw bemoedigt God Mozes. En die zegt, je hebt toch een broer, Aaron. God die geeft hem zicht op zijn broer, op Aaron. Mozes, je bent niet alleen. Als ik je roep voor leiderschap, als ik je roep als profeet onder je volk, dan sta je niet alleen. Je hebt een geweldige broer. Hij spreekt goed, hij is blij met je, hij begrijpt heel goed wat je van mij ontvangen hebt, je staat niet alleen. Het is zo belangrijk als leiders aanstaande leiders in het Koninkrijk van God, als die geroepen worden, dan heb je zo nodig dat er mensen naast je staan. Dat mensen samen met je kunnen optrekken. En ik geloof, zo wil God jou, wil God ons, wil God mij ook bemoedigen in onze bediening. Door je zicht te geven op je broeders en zusters. Dat is het unieke van gemeente zijn. Samen in de gemeente mogen we al onze taken die we hebben, mogen we uitvoeren. Mogen we tot groei, tot bloei komen. En mogen we vrucht dragen. Samen met alle heiligen, staat er in de Bijbel. God wil in je hart spreken. Hij wil je roepen door zijn geest. En als hij spreekt, dan verandert de situatie niet. Dat zie je ook bij het volk Israël. Niet altijd, laat ik het zo maar zeggen. Maar wat er wel verandert is, dat ben je zelf. Je verandert zelf. En omdat ik verander, nou, dan verandert toch wel iets in de situatie. Als de Heer door mij, door jullie heen werkt, dan verandert de situatie. Ga nu. Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Nou, ik hoop dat je dat vanmorgen meeneemt. Kies ervoor om daarop in te gaan, om te worden naar Gods beeld. Amen. Nog even iets wat er ook verband mee had. We hadden afgelopen donderdag hadden we een seniorenochtend. Daar mag ik ook bij zijn. En Jeanette Zwart die heeft daar iets verteld over haar roeping. Helaas is ze er vanmorgen niet bij. Maar het had één zin. Ja, het is een voorrecht als je daarbij mag zijn. Sorry voor de jongeren, maar één zin die heb ik onthouden. En die wil ik jullie ook meegeven. Wat God je in het licht beloofd heeft, hou dat vast als het donker is. Dus wat God je in het licht beloofd heeft, hou dat vast als het donker is in je leven.